Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks Rusland wordt door nieuwe sancties steeds verder geïsoleerd. En dat terwijl het land pas 30 jaar open is voor business. Over die tijd schreef historicus Gijs Kessler een boek. Maar nu eerst, Nederland gaat de steun aan Oekraïne intensiveren, schreef premier Rutte op Twitter. Dat betekent meer wapens, meer sancties, meer isolatie van Rusland.
The sham referenda organized in the territories that Russia occupied are an illegal attempt to grab land and to change international borders by force. The mobilization and Putin's threat to use nuclear weapons are further steps on the escalation path. We do not accept the sham referenda and any kind of annexation in Ukraine.
Ook Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, accepteert de omstreden referenda die Rusland hield niet, nog de inlijving van die gebieden. Ik praat erover met Agnes Mulder, buitenlandvoerder van het CDA. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Rusland gaat de bezette Oekraïnse regio's Luhansk, Donetsk, Gerson en Zaporizhia vrijdag officieel annexeren, heeft een woordvoerder van het Kremlin bekendgemaakt. Dat komt niet als een verrassing. Voor u niet, voor mij niet, eigenlijk voor niemand, toch?
Nee, dit zat er al even aan te komen. En daarom zat er natuurlijk ook direct een nieuw sanctiepakket aan te komen. Want dit kunnen we niet over ons kant laten gaan. Dat op zo'n manier, zo bruut, delen van Oekraïne worden ingelijfd door Rusland. Echt met een schaamteloze vertoning van een zogenaamd referendum. Dus om het daarmee maar even goed te maken. Ja, en ik vind het alleen maar heel erg gerechtvaardigd dat daar een nieuw sanctiepakket op komt. En dat die ook impactvol moet zijn.
Ja, even een simpele vraag. Die gaat nu al overal rond, dus is waarschijnlijk zo simpel niet. Maar hoe zit het nu als bijvoorbeeld Oekraïne pogingen doet om in dat gebied dat nu officieel bij Rusland hoort, volgens Rusland, probeert aanvallen te doen of probeert het gebied terug te veroveren? Is dat dan een aanval op Rusland? Want dat zegt Poetin.
Nou, het is gewoon pure landjepik geweest natuurlijk door Poetin. En hij wil dat frame neerzetten. En het is aan de rest van de wereld om daar doorheen te prikken en dat niet te accepteren.
Nee, maar goed, het gaat erom. Mijn indruk is dat de Oekraïners echt zo boos zijn dat ze wat ze in het noorden hebben gedaan met enig succes ook in dit gebied zullen proberen. Dus ja, je ziet de volgende ramp zo op je afkomen als het ware, toch?
Nou ja, het is ook hun land, hè? Dus ja, dat tuurlijk. Recht hebben ze. Dus, ja. Ik kan me heel goed voorstellen dat Oekraïne net zo lang doorgaat totdat ze alle land weer terug hebben. Wat ja, onrechtmatig is afgepakt door Rusland. Ja. Dus dat recht, dat hebben ze ook.
Ja. Oké, okay, sancties. U zegt dat moet. Premier Rutte zegt ook, er komen nieuwe sancties. Weet u al wat Nederland van plan is?
Nou, wij steunen natuurlijk Oekraïne op meerdere fronten. Dat is humanitair, hè. De winter komt eraan. En vorige week sprak ik nog een parlementslid uit Oekraïne. Die was hier in Nederland op bezoek. Die zei van ja, heel veel mensen zijn aan het terugkeren. Ook naar hun huizen ja, in kapotgeschoten gebieden. En die mensen die moeten we ook steun verlenen. Nou, er is gisteren een debat ook in de Tweede Kamer geweest waar er ook navraag op is gedaan. En waarvan ook de minister Schreinemacher heeft gezegd dat zij dat wil gaan steunen, ook vanuit de ambassade, ook in Kiev. Want dat moet gewoon diep tot in de haarvaten. Vanmorgen hadden wij nog een gesprek met de hulporganisatie van de VN. En ook die heeft bevestigd op vragen van mijn kant om daar volop op in te zetten. Want de winters in Oekraïne die zijn echt moeilijk en hard. En als jij in een kapotgeschoten huis zit, ja, dan moet je gewoon zorgen dat je dat toch verwarmd krijgt. Nou, daarnaast hebben wij vol ingezet vanuit uit Nederland op het leveren van wapens... ook aan de Oekraïense leger. Want zij hebben gewoon het recht op zelfverdediging. Dus als zij ons dan vragen om ook wapens te leveren... dan vind ik dat wij dat moeten doen. Ja. En ik heb ook een oproep gedaan... middels vragen die ik heb ingediend aan de minister... om eens te kijken van ja, hoe kunnen wij bijvoorbeeld met tanks... ook dat land gaan steunen. Die hebben wij natuurlijk zelf al een tijdje niet meer. We werken wel met Duitsland samen in Litouwen. Daar hebben wij ze teruggeleased. Nou, stel je nou voor dat Tsjechië bereid is om bijvoorbeeld tanks die kant op te kunnen krijgen. En Duitsland daar bijvoorbeeld bij helpt. Of het Verenigd Koninkrijk of de VS. De VS heeft al stevige extra pakketten ook aangekondigd. Dan moet het toch helpen met elkaar om ze zo krachtig mogelijk te hebben. Want tegelijkertijd dat wij die wapens leveren... zijn we ook mensen aan het trainen natuurlijk met ons leger. Ja. Dus op al die fronten moeten we Oekraïne steunen, vind ik.
En zou u nog meer sancties willen zien als dat nu lag...
Nou, we hebben vorige week een ronde tafelgesprek in de Tweede Kamer gehad, ook over dit onderwerp. En de belangrijkste sanctie die Rusland hard zal raken is eigenlijk een pakket dat in juni is aangekondigd. En dat gaat over olie. Zowel ruwe olie vanaf november als andere geraffineerde olieproducten vanaf januari. Ja. En de verwachting is dat heel grote impact zal hebben.
Gaat dat over dat prijsplafond?
Ja. En dat heeft er ook mee te maken dat als je dat goed inzet... ja, dat je dan Rusland hard kan raken. En ik denk dat Rusland dat nu ook over zichzelf heeft afgeroepen... dat dat nu ook een wettelijke basis heeft gekregen. Want zo begrijp ik ook mevrouw van der Leyen... vanuit de Europese Commissie, dat zij ook zegt... van nou, daar is nu een wettelijke basis voor gemaakt... zodat we dat ook daadwerkelijk met z'n allen kunnen gaan doen.
Even kijken naar de kostenkant. Want dat is niet gering. U geeft het zelf aan. We steunen Oekraïne voor zover we kunnen. En met heel veel geld. We trainen ze, we geven wapens, we doen van alles en nog wat. Hoe duurzaam is die steun? Ik bedoel in tijd. Hoe lang kunnen we doorgaan met zoveel geld over te maken, zoveel wapens te leveren, waarmee we misschien onze eigen wapenvoorraden kannibaliseren? En vooral als dit conflict nou langer duurt dan we vrezen, moet ik zeggen, eigenlijk, hopen. De experts zeggen, ja, het kan nog zeker een jaar... of misschien wel jaren duren. Dus hoe lang houden we dat vol?
Nou, dat is natuurlijk een hele terechte vraag. Hè? En naast hoe lang houden we het vol, is ook voor onszelf van belang. Dat hebben we ook al eerder in de Tweede Kamer gezegd. Aan de hand van een motie met collega Sjoerdsma en anderen heb ik ingediend dat we die 2% van de NAVO-norm moeten gaan halen. Jarenlang hebben we die NAVO-norm niet gehaald. En dachten we van nou, dat kan allemaal wel. Dus we hebben eigenlijk jarenlang ondergeïnvesteerd. En daarvan zien we nu de wrange vruchten. En dus heeft ook mijn collega Dirk Boswijk bijvoorbeeld samen met de SGP en met de VVD nu ook een initiatiefwet mee ingediend om die NAVO-norm gewoon langjarig te halen. Dat je ook weet wat je in die 10 jaar ook allemaal aan investeringen moet gaan doen. Ja. Want als je een beetje op korte termijn gewoon een beetje... nou, hier wat doen, daar wat doen, dat is voor ons leger ook niet goed. Dus wij moeten zorgen dat we onze eigen defensie goed op de rit krijgen. Dat in eerste instantie. Want de dreiging die vanuit Poetin en ook andere regimes uitgaat... is dat wij onze westerse manier van leven, die staat onder druk. Ja. En dat bestrijden ze met allerlei wapens. Hè? Dus, en ik vind dat wij voor onze democratieën moeten opkomen... Onze manier van leven is de moeite waard. En dat is nooit gratis als je dat moet verdedigen. En ik hoop dat... ik denk ook dat heel veel mensen dat ook echt wel diep in hun hart weten. En dus we zullen hiervoor open moeten staan... om deze democratieën overeind te houden.
Donald Trump had dus op dit punt gelijk, hè? Met die 2%.
Oh, absoluut. Ja. Maar dat heeft CDA heeft dat al die jaren ook gezegd. Hè? Want Piet Hoekstra, de ambassadeur, die riep dat hier op iedere bijeenkomst waar we hem troffen. En hij had gelijk, en dat heeft eigenlijk ook Obama gezegd. Hè? Jullie moeten meer
zeker
leveren.
Wel. Ja.
Dus, en dat moeten we ook gaan doen.
Nou, als je terugkijkt, dat is eigenlijk al vanaf Ronald Reagan. Alle presidenten daarna, ook Clinton, noem allemaal maar op, die hebben er altijd op aangedrongen. Dus u hebt helemaal gelijk. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Agnes Mulder, buitenland woordvoerder van het CDA. We luisteren even naar uw partijgenoot en minister van Buitenlandse Zaken, Wopke Hoekstra, onlangs in dit programma.
Iedereen die Die had verwacht dat die sancties op zichzelf voldoende zouden zijn om iemand die tot zoiets verstrekkends in staat is als deze invasie, dat zou leiden tot hem op andere gedachten brengen. Dat is denk ik te kort door de bocht. Dat was ook niet de verwachting, in ieder geval niet van het Nederlandse kabinet.
Nee, sancties hebben dus effect, zegt hij, maar sancties alleen zijn niet voldoende. Mevrouw Mulder, u zegt, je moet het eens worden over sanctiepakketten. Dat is een heel belangrijk aspect daarvan is dat we het gezamenlijk doen met Europa. Hoe erg is het als er, en dat is het geval, een paar landen dwars liggen? Is dat nou zo erg?
Dan moet je denk ik, ja, natuurlijk is dat erg. Maar je moet ook kijken van wat is de reden dat ze dwars liggen en hoe kun je dan de andere landen comfort bieden soms, hè, kan dat? Om toch bijvoorbeeld dat ze voldoende elektriciteit of gas of olie op een andere manier kunnen betrekken. En ik denk dat we in Europa goed oog moeten hebben voor elkaars zorgen en elkaars problemen. Want als je dat hebt, dan ga je ook op zoek naar oplossingen. En ja, er zal misschien altijd een keer een land, noem maar Hongarije
of misschien Italië of misschien Griekenland een keer, want die hebben goede relaties.
Ja, maar Italië, mevrouw Meloni, die heeft gezegd mee, dat zij het sanctiepakket recht overeind houdt. En die heeft ook haar zorgen overgebracht naar president Zelensky. En ik was ook wel erg blij om dat van haar te horen, moet ik zeggen.
Begrijp ik. De winter komt eraan. Het gaat op het ogenblik bijna nergens anders over dan van de afhankelijkheid van Russisch gas. Vooral nu in feite de twee gasleidingen die er waren zijn opgeblazen, dus die komen niet meer terug. Bondskanselier Scholz is net terug uit het Midden-Oosten om daar om gas te vragen. Is het niet pijnlijk duidelijk dat Europa totaal niet zelfstandig is?
Nou, we hebben als Europa misschien te lang gedacht dat we konden vertrouwen op Poetin en de gastoevoer. Ja, daar zijn we van een hele koude kermis thuisgekomen. En dus moet je gaan kijken met elkaar, waar kan je alternatieven regelen? En nou, bijvoorbeeld in ons eigen land hebben we LNG-terminals geregeld binnen een half jaar, hè, in Groningen. Dus petje af voor de mensen die dat voor elkaar hebben gekregen, om extra capaciteit aan gas ook te regelen. Ja, en kijk ook met z'n allen hoe je minder gas kan verbruiken. Dat geldt voor ons allemaal als huishoudens. En het scheelt je dan ook direct in de portemonnee. Ja. Dus ik douche bijvoorbeeld toch nog weer korter. En allemaal dat soort maatregelen kan je nemen. Deuren dicht in huis. Het zijn soms hele voor de hand liggende dingen die echt ook wel helpen.
Nou, u hebt gelijk. Ik denk dat we het allemaal een beetje doen. Gewoon echt die dingen wat beter. Is het licht wel uit? Is de deur dicht?
Precies.
Dat soort dingen doen we allemaal.
Ja. Niet meer automatisch dat de boel aanslaat op bepaalde momenten, maar gewoon bewust omhoog draaien en omlaag zetten.
U hebt een van uw speerpunten is strategische autonomie. Wat bedoelt u daarmee?
Nou, eigenlijk dat je niet te afhankelijk kan zijn voor heel veel zaken die je rechtstreeks thuis ook raken als inwoners. Dus bijvoorbeeld die energievoorziening in Europa. Maar ook hebben we gezien met het Suezkanaal dat daar een grote schip dwars lag, dat wij ook bepaalde producten niet meer kregen. We hebben natuurlijk gezien met de COVID dat wij ook zelf niet onze mondkapjes konden maken. Dus je wordt dan heel erg afhankelijk van heel veel andere partijen, heel veel andere landen, statelijke actoren. En ik vind dat wij daar opnieuw met z'n allen goed naar moeten kijken. Hoe krijgen wij weer dat we een groot gedeelte van waar je anders misschien afhankelijk van bent van andere landen, toch op een andere manier in Europa organiseren. En dat betekent dat je bepaalde zaken misschien wel terughaalt. Nou, het voorbeeld van uit Defensie om samen nieuwe munitiefabrieken op te zetten, om eigen munitie gewoon te fabriceren, daarvan niet afhankelijk te zijn van andere landen.
Begrijp ik. Maar er zijn heel veel
hele voor de hand liggende, natuurlijk, maar op heel veel terreinen die je moet regelen.
Dat is waar, maar heel veel van de dingen waar u het over hebt, die hebben we zo gedaan omdat het goedkoper en makkelijker is.
Ja,
als je terughaalt, wordt het niet alleen duurder, maar het Nederland bijvoorbeeld, maar eigenlijk heel Europa heeft te kampen met een mega personeelsprobleem. Dus je kunt, zelfs als je die fabrieken gewoon heropent hier, zelf munitie gaan maken, wie gaan het doen? Personeel is er niet.
Er is zeker aan technische personeel heel groot tekort. Ik denk dat we naar alle oplossingen moeten kijken. Wat een bekend voorbeeld is als bijvoorbeeld in de zorg en in de ook op het onderwijs, misschien mensen 4 uur langer zouden kunnen werken, dan heb je het probleem ook daar opgelost. Dus alle alle opties moeten we uit de kast trekken, tegen het licht houden, om die afhankelijkheid af te bouwen. Want we schieten onszelf daarmee in de voet. En omdat we dat jarenlang niet hebben gedaan, lopen we nu tegen allemaal extra kosten op. Zoals ja, wat ons nu dan overkomt met Rusland, met die energietoevoer. Ja, dat heeft dan nu een grote prijs. En we moeten zorgen dat we die prijzen natuurlijk zo laag mogelijk hebben. Maar je kan wel veel meer als Europa doen.
Ja.
En we maken nu ook een transitie door, hè, naar andere vormen van energie. En laten we dat dan ook tot een kans maken om daar in andere dingen ook mee te trekken. Ik denk dat dat, als we het slimmer anders gaan organiseren, en als Nederland zijn we altijd goed geweest in innovatie, dit hebben wij in huis, dit kunnen wij.
Ja, maar aan de andere kant, als je naar Nederland kijkt, best een machtig land, economisch, zeker als je kijkt hoe klein het is. En Europa als geheel, dat is het grootste handelsblok, er wonen de meeste mensen, ik denk ook dat er het meest geld om gaat. En toch zijn we met z'n allen vergeleken bij bijvoorbeeld Amerika nog altijd een beetje een mug in alle opzichten. Mijn indruk is dat verandert niet. Hoe kijkt u daar tegenaan?
Nou, als wij allemaal onze defensie 2% gaan halen als Europa, dan maken we daar in ieder geval een belangrijke slag. Want het is natuurlijk gewoon waar. Wij zijn afhankelijk voor onze defensie van de VS. Ik denk dat we daar ook. We moeten natuurlijk in goede vriendschap transatlantisch heel veel dingen blijven doen. Maar we moeten ook gewoon zelf onze broek gaan ophouden. Dus dat is een belangrijke stap. Is toch een stap die we moeten zetten. Maar economisch hebben wij nog best wel wat in de melk te brokkelen als Europa. We moeten ons niet groter maken dan dat we zijn, maar ook niet kleiner. En we zijn een grote interne markt en kunnen daarmee nog best op bijvoorbeeld de randvoorwaarden voor bepaalde producten nog invloed uitoefenen. En ik vind dat we die kans ook nog steeds moeten grijpen als Europa.
Ja, maar noemt u eens één voorbeeld dan van zo'n product of productieketen. Je hoort vaak de agrarische sector, ik noem maar wat, die is machtig, heeft ook macht. Is dat dan, zijn dat soort dingen waar u nu denkt?
Ja, maar je moet door al die ketens heen gaan kijken. En niet alleen zeg maar naar wat goed is voor jezelf, maar wat ook goed is voor een ander. Dan gezamenlijk kijken, bijvoorbeeld hoe kan je met Afrika beter optrekken. We hebben grondstoffen nodig vanuit Afrika.
Ja, maar zij willen ook gewoon.
Nou ja, China heeft daar dus de afgelopen jaren veel meer lange termijn beleid laten zien. En die heeft daar flink in geïnvesteerd. Maar ook China laat natuurlijk wel eens wat steken vallen. En niet alles wat China in Afrika doet, vinden ze in Afrika ook op alle momenten even goed natuurlijk. Dus die zien ook wel wat er gebeurt. En die denken ook van, nou, wij kunnen best wel handel doen met Europa. Dus de stappen worden daar naartoe gezet. Maar dat kunnen worden geïntensiveerd, wat mij betreft. En als je kijkt naar lange termijn, dan biedt voor ons, denk ik, ook in Nederland, maar ook voor Europa, biedt de circulaire economie ook grote kansen. Ja. Want uiteindelijk, als je de grondstoffen zo gebruikt en zo ontwerpt dat je ze ook weer daarna kan hergebruiken, dan begint het dus al vanaf het ontwerp. Dan heb je straks een nieuwe economie ook voor jezelf gecreëerd, die ook nog eens een keer CO2-arm kan zijn.
Dank. Agnes Mulder, buitenlandwoordvoerder van het CDA.
Blik op Europa.
En dat doen we met Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, je bent deze week bij een conferentie geweest over de staat van de Europese Unie met als thema de oorlog in Europa en de naschokken. Nou ligt het misschien aan mij, maar ik heb de indruk dat die oorlog nog gewoon bezig is.
Ja, dat merk ik natuurlijk ook. Het ging bij die conferentie bij Instituut Klingendaal over oorzaken en gevolgen. Een aantal dingen zijn inderdaad gewoon lopende zaken waar we toch wel oog voor moeten hebben. Denk aan de miljoenen Oekraïners die nu in Europa zijn en er deze winter misschien nog bij komen. Een winter waarvan alle experts zeggen, ja, die wordt cruciaal. De komende 90 dagen worden cruciaal. Maar wat als komende maart Oekraïners een jaar in Europa zijn en die tijdelijke beschermingsrichtlijn waar ze onder vallen in de EU, als die dan afloopt. Nou, dus daar moeten we over nadenken. Denk ook aan het EU-kandidaat lidmaatschap voor Oekraïne en andere landen. We hebben daar iets over besloten in juni. Hoe nu verder? Maar het ging ook over de staat van de Europese defensie, iets dat ook deze dagen weer top of mind is.
We must also be aware that Ukraine is winning time for us. Initially I thought 3 to 5 years, but if you look at the situation today, they're winning time for Europe. 5 to 10 years. And they're doing it with their blood. So I think we must be very grateful to the Ukrainian people for what they're doing now. I think they're winning time for European security as a whole.
Ja, Bernard, dit is de Belgische luitenant-generaal Thijs. Vice-chefstaf ook van de Belgische Defensie. En die zegt hier dat Oekraïne ons dus 5 à 10 jaar gunt. Omdat onze Defensie eigenlijk weer 25 jaar nodig heeft om helemaal up-to-date te zijn. Hij spreekt eigenlijk namens de... Ja, laat ik het verwoorden als de Europese leden van de NAVO. En hij stelt wat in 30 jaar is opgebouwd of afgebouwd... kun je niet in 2 jaar weer opbouwen en terugkrijgen. En daar moet aan gewerkt worden.
Ja, lijkt me ook een punt. Ging het ook over hoe we ons kunnen wapenen... tegen aanvallen op cruciale infrastructuur? Want met die pijpleidingen zie je maar hoe kwetsbaar we zijn.
Zeker. Het ging daar gisteren vrij weinig over, want het was op woensdag... en toen was het nog vrij vers nieuws. Ik vroeg het wel aan de Belgische generaal. Hij gaf aan dat we er eigenlijk maar weinig tegen kunnen doen. Wel iets om te blijven volgen. Ik wil hier geen depressieve Europa-update van maken, Bernard... maar het ging ook nog even over nucleaire dreiging. Moeten we toch nog benoemen. Jaap de Hoop Scheffer was ook aanwezig. Oud-secretaris-generaal bij de NAVO. Vanaf 1 oktober voorzitter van de Raad van Toezicht van Klingendaal. En... hij gaf zijn kijk op de nucleaire dreiging en een soort toespraakje met risicoanalyse, scenario's waar we in moeten denken, ook als het gaat dus om die nucleaire dreiging.
So now Putin comes in and says, I might use a nuclear weapon. On a scale of 1 to 10, I would rate that chance between 1 and 2, but not 0. In other words, managing international relations means being serious about these kind of scenarios. Iran becoming a threshold country, Iran possessing a nuclear weapon. I would rate the chance personally a bit higher than 1 to 2, might be 3, might be 4. What are the consequences of such a scenario? 3 or 4 on my scale of 10, but not 0. In other words, we need a lot of improvisation, also in the European Union.
Ja, Geert-Jan, je was daar om die conferentie bij te wonen, maar je had zelf ook nog een boodschap voor het publiek.
Ja, niet over nucleaire dreigingen, want dat is absoluut niet mijn expertise. Het kabinet werkt aan een nieuwe Rusland-strategie. Dat lijkt me ook wel nodig na de vorige in 2019. Toen leefden we in een hele andere wereld. En we spraken dus ook over een Europese Rusland-strategie. Ik heb daar een paar ideeën over geuit en ik wil die toch even met jou delen, Bernard. Volgens mij moet in die Europese Rusland-strategie staan... dat onze taal en daden richting Rusland meer gebaseerd moeten zijn op hard dan op zacht... Dus sterke taal uiten, sterk achter je daden staan. Ik heb ook geopperd voor een toch een communicatielijn met de Russen. Daar kom ik zo op. Maar ook over, ja, we moeten toch contact blijven houden... bijvoorbeeld met onafhankelijke academici, journalisten, NGO's. Je kunt niet alles en iedereen uitsluiten... Ja, en ik heb het voorstel gedaan van een Europese hotline. Ik weet niet of je het interview met de Finse president Niinistö had gezien op CNN.
Ja, heb ik gezien, ja.
Ja, en Niinistö was nou iemand waar Poetin nog wel eens contact mee had. Ja. Dat is sinds vorig jaar ook minder geworden. Maar dat was eigenlijk een vrij neutraal persoon, vrij neutrale leider in Europa waar Poetin contact mee kon hebben. En nou denk ik dat we te zwart-wit soms denken over moeten we Rusland helemaal isoleren of niet. Mijn idee zou zijn, wat als we een soort Europese hotline creëren... een persoon in Europa aanwijzen waar Poetin zich tot kan richten... als hij denkt dat er gecommuniceerd moet worden. En ook omdat je daarmee je eigen geloofwaardigheid behoudt. We zien natuurlijk in Europa veel kritiek op Scholz en Macron... als ze proberen te praten met Poetin. Hoe zou jij kijken naar een Europese hotline?
Ik denk een goed idee is, en we weten ook inmiddels... dat heeft Jack Sullivan onthuld, hè, van de veiligheids... chef van Biden, dat de hotline tussen het Kremlin en het Witte Huis... ook nog steeds functioneert en dat er regelmatig contacten zijn. Het lijkt mij een uitstekend idee om dat ook bijvoorbeeld vanuit Brussel te doen. Dankjewel, Geert-Jan, Europa-verslaggever.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus... kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
Vanaf 1 juli moeten alle reizen van medewerkers gerapporteerd worden. Gelukkig maakt Shuttle die CO2-rapportage eenvoudig. Shuttle geeft medewerkers toegang tot alle vormen van vervoer en maakt automatisch een rapportage. Shuttle maakt mobiliteit voor iedereen leuker. Ga naar shuttel.nl.
Yeah.
BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
Na de afkondiging van de mobilisatie door Poetin zijn er in verschillende Russische steden protesten en bij de grenzen is het druk.
Thousands of Russians have already entered the country trying to escape the war in Ukraine. Russian men along with their families spend days and nights in queues stretching for kilometers, most of the time without food and water, the price that they are willing to pay just to avoid going to the battlefield.
Dat was een verslag van de Deutsche Welle bij de Georgische grens. Ik praat erover met Gijs Kessler, senior onderzoeker bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en auteur van het boek Rusland, land dat anders wil zijn. Welkom. Nou, laten we beginnen bij de Russische media, die volgen je op de voet. Wat is je beeld? Hoe verloopt het? Hoe kijken de Russen naar wat er gebeurt? Hoe zien ze die mobilisatie? Wat is het beeld?
Ja, wat je natuurlijk in de media heel sterk ziet. Dan met name natuurlijk in de wat meer onafhankelijke media, want de staatsgezinde media heeft eigenlijk niet zo gek heel veel zin om daar heel uitgebreid naar te kijken. Dus wat je ziet is natuurlijk toch...
Dus die talkshow sla je over?
Die sla ik zeker over. Dat weet ik wel. Dat heb ik 30 jaar lang in Rusland gedaan. Nou, het is niet 30 jaar al zo erg, maar ja. Het is verschrikkelijk om te zien. Maar uiteindelijk lijkt het ook daardoor dingen soms nog erger dan ze zijn.
Oké, dus jij zoekt naar media die wij hier, ik zal maar zeggen, het equivalent van kwaliteitsmedia. Ja. Bestaan die nog?
Ja, nou ja, goed. Die opereren vanuit het buitenland. Ja. Er is binnen Rusland zelf is het vrijwel onmogelijk geworden van wat voor media dan ook om nog te functioneren. Maar goed, ze zijn uitgeweken naar Letland, naar andere landen en vanuit rapporteren vanuit daar. En hebben natuurlijk wel vaak nog hun reporters on the ground, zeg maar. Ja. Dus je krijgt op die manier wel informatie.
Oké, en wat is het beeld dat je dan krijgt?
Nou ja, van natuurlijk van totale afschuw over de ramp die zich voltrekt met deze mobilisatie. Angst van mensen, protesten natuurlijk ook, maar vooral natuurlijk het protest. Mensen nemen natuurlijk vooral de benen, kiezen met de voeten, zoals dat heet.
Ja.
En daar lees je natuurlijk heel veel nu. Er zijn nu continu reportages van de grens met Georgië, van de grens met Kazachstan. Finland heb ik minder reportages over gelezen.
Ja, nou ja, die gooit de grens dicht nu. Hè? Ja, dus dat is toch is mooi geweest.
De grootste uittocht is richting Georgië en Kazachstan. Omdat die zich heel loyaal in die zin tonen, die landen. En mensen zelfs verwelkomen. In ieder geval geen strobreed in de weg leggen. Dus als ik Rus was, zou ik ook niet voor de EU kiezen. Maar voor Kazachstan of Georgië.
Ja, ja, ja. Ja. Dus die hebben zich ook uitgesproken tegen de invasie en tegen het idee dat Oekraïne niet echt een onafhankelijke staat is. Hè? Dat viel mij op. Terwijl zeker Kazachstan is toch echt een maatje van...
Die natuurlijk in januari nog gered zijn door Russische troepen die daar een opstand tegen het regime hebben neergezet. Nee, dus dat is een heel verbazingwekkende turn, zeg maar, die ze maken.
Ja, nou even naar die mobilisatie kijken. Iedereen roept, dat hebben ze ook toegegeven bij het Kremlin, het verloopt allemaal chaotisch.
Ja.
Wat is hier nou toch aan de hand? Want het is een oud land met een grote ervaring op het gebied van oorlog voeren. En je kunt teruggaan tot de 17e, 18e, 19e, 20e eeuw.
Ja.
Ze zijn toch niet van de straat, zo gezegd, militair?
Nee, maar je moet ook wel in oogschouw nemen dat er met de Russische staat sinds 1991 heel veel is gebeurd. En met name ook eigenlijk al in 1991, toen die Sovjet-Unie in elkaar stortte. Dat was wat de staat, de Sovjet-staat was natuurlijk een hele machtige staat. Met voelhorens tot diep, diep, diep in de maatschappij. En een enorm vermogen om die maatschappij naar zijn hand te zetten. In 1991, die ineenstorting van de Sovjet-Unie en van het communisme, was ook een implosie van de staat. En die is eigenlijk nooit weer opgekrabbeld. Om het even snel in perspectief te zetten. Rusland is het grootste land ter wereld. Dat is natuurlijk wel een groot gedeelte waar je niet kan wonen. Maar goed, toch een enorme landoppervlakte. Bevolking van 145 miljoen.
Dat is dus niets.
En een staatsbegroting net zo groot als de Benelux.
Ja.
Dus dan kun je je voorstellen dat bij zo'n staatsbegroting zo'n land nooit een hele systematische greep op dat land kan hebben. Dus het is in die zin een zwakke staat, organisatorisch gezien. Die eigenlijk, en ik bedoel, dit hele beeld van zo'n mobilisatie is voor mij, en ik denk voor veel Russen, ook nauwelijks verbazend. Want wat voor campagne de staat ook op heeft gezet de afgelopen 30 jaar, dat gaat eigenlijk altijd zo.
Ja.
Klungelig, gewoon niet goed uitgewerkt, overhaast doorgevoerd. En dat is wel een belangrijke sideline hierbij, is dat het ook vaak bewust niet helder wordt geformuleerd wat er moet gaan gebeuren.
En waarom?
Nou, dit is een manier, er wordt eigenlijk een soort signaal gegeven van boven, en dat is een beproefd recept, ook wat je in de Sovjet-Unie vaak al wel zag. Dit is globaal gezien wat we willen. En daarmee geef je een signaal naar de basis. En in het hele decreet over die mobilisatie van Poetin staan eigenlijk nauwelijks details. Voor zover we dat weten, dus één geheime paragraaf. Maar daar zullen details niet in staan. Daar staan waarschijnlijk de nare intenties in. Maar niet de details van de uitvoering. Dus de uitvoering wordt overgelaten aan de basis. En dan weten ze dat mensen binnen dat politieke klimaat wat er eerst, dat ze gaan improviseren, maar dat ze ook het zekere voor het onzeker gaan nemen. Roomser dan de paus willen zijn. En dus eigenlijk, vroeger heette dat in de Sovjet-Unie het plan oververvullen.
Ja.
Maar hier gaan ze dan zelf interpreteren en zoveel mogelijk mensen proberen binnen te halen. En dat is wat je. Daar hebben ze wel weer enigszins teruggefloten, omdat dat op te veel protest tekent. Maar dat is wat je ziet.
Ja, maar goed, ze waren altijd, bereid om heel hard in te zetten. Maar het was vaak wanorde. Ook in de geschiedenis. Ik heb veel gelezen over de slag bij Stalingrad. En daar kreeg je het beeld van 1 geweer per 5 soldaten. En ze hebben toch heel moedig en heel lang gevochten en uiteindelijk gewonnen.
Ja, ja.
Dus er zit ook wel enorme power achter.
Nee, natuurlijk. Maar dat was natuurlijk wel een oorlog waarin ze het land verdedigden.
Ja, toen waren
al zien misschien sommigen dat nu ook zo in Rusland. Maar dat niet de meerderheid.
Nee. Even nou, we praten daar eens over door.
Nou, dat.
Hoe groot is die groep Oekraïners? We hebben gepraat over die referenda en zo. Dus waarvan we allemaal zeggen dat is nep. Maar er zijn vast ook mensen die er wel in geloven. Hoe groot is die groep?
Vast wel, ja. Bijna niet te zeggen, op een zinvolle manier. Het is Russen. Het is natuurlijk een land waar al jarenlang geen echte opinion polls meer gehouden kunnen worden. Wel iets wat het benadert, maar dan nog in opinion polls zullen mensen altijd zeggen wat ze denken dat het juiste antwoord is. Ja. Wat ze met de minste problemen brengt. Dus hoe groot die steun voor deze oorlog nou echt is en hoeveel mensen nou echt in die propaganda geloven. Ja. Joost mag het weten. Ik durf er echt, zou echt weinig over durven.
Nou, als jij het niet weet, durf ik me er helemaal niet
aan. Als ik kijk naar de mensen die ik ken in Rusland.
Ja.
En dat zijn er best wel veel. Ik heb er 30 jaar gewoond en gewerkt. Dus ik heb daar een hele vriendenkring, schoonfamilie en een heel leven achtergelaten. Er is eigenlijk niemand die dat gelooft en die dat ondersteunt. Dus ja, dat is natuurlijk geen representatieve steekproef. Ze zijn er echt wel, maar
ik
vind het moeilijk te peilen.
Maar jij behoort natuurlijk wel een beetje tot de intellectuele elite. En daar zal jouw kring rondom ook toe behoren.
Jawel, behoort. Natuurlijk. En Moskou, dat is natuurlijk ook weer anders dan in de provincie. Maar mijn gut feeling zou zijn dat het toch. Russen, mijn ervaring is altijd in Rusland geweest, al die 30 jaar, dat er zo'n diep wantrouwen in de samenleving heerst ten opzichte van de intenties van de staat en van de machthebbers. Dat ik me bijna niet kan voorstellen dat het nu zo veranderd zou zijn dat ineens heel veel mensen heilig geloven in wat Poetin verkondigt.
Nee.
Ze zullen wel een deel van meenemen, natuurlijk. En als je continu maar hoort dat je land in gevaar is en door de NAVO wordt bedreigd, ja, dat zullen best wel wat mensen geloven. Dat is niet zo gek.
Je bent historicus en een van de redeneringen die we heel vaak horen is dat het wantrouwen en soms echt de afkeer van West-Europa vooral heel groot is. En daar speculeert Poetin natuurlijk ook over. Na 30 jaar ervaring daar en een boek dat je erover hebt geschreven, klopt dat beeld? Zijn ze inderdaad, ik zal maar zeggen, hebben ze iets tegen ons?
Nou, dat beeld is heel erg gekanteld. Daar bespreek ik in mijn boek ook een heel hoofdstuk aan. Rusland ging na de ineenstorting van de Sovjet-Unie ging ze de post-Sovjet-periode in met een vurige wens, en dat was een heel breed gedeelde wens, om eindelijk een normaal land te kunnen worden. En een normaal land betekende een markteconomie, een democratie en een open land waar je vrij in en uit kon reizen. En waar de dingen netjes geregeld waren. Net zoals bij jullie, zeiden ze tegen mij. Dus dat was aanvankelijk een enorme juist bewondering voor het Westen. Een enorme wens ook om daarbij te horen en deel te worden van die wereld. En dat is nog steeds heel sterk in bepaalde kringen. Maar wat je wel hebt gezien in de loop van die, wat ik heb gezien in de loop van die 30 jaar, is hoe bijna adorerende beeld in de praktijk van het contact met het Westen, het hierheen reizen, zag je dat sommige mensen toch begon te kantelen. Russen hebben best wel een minderwaardigheidsgevoel. dachten vaak dat ze hier niet welkom waren. Dat mensen hier niet op ze zaten te wachten. Hoe ik ook ze verzekeren van, nee, juist. Mensen zijn ontzettend nieuwsgierig naar jullie. En er is 7 jaar geen contact geweest. En nu komen er eindelijk Russen hier. En mensen willen juist, zijn nieuwsgierig. Nou, het had ook wat te maken met... ze wisten niet hoe ze zich moesten gedragen in de maatschappij. Hier voelden zich vaak een olifant in de porseleinkast. En natuurlijk... ja, wat
iedere keer... vonden wij ook vaak van ze.
Ja, dat was... nee, natuurlijk, gedeeltelijk werd dat ook wel zo gevonden. Daar waren ze behoorlijk gevoelig voor. En wat natuurlijk ook al die jaren altijd... en dat heb ik Russen altijd heel... nou, die voelden dat, hebben dat als heel pijnlijk ervaren. Dat was het ook. Is dat ze natuurlijk altijd, als ze hierheen wilden komen... een visum aan moesten vragen. En dan een hele doopzeil gelicht werd. Aan moesten tonen dat ze geld hadden. Dat ze niet gek waren. Dat ze, zoals Russen dan zeggen, dan moesten aantonen dat ik geen kameel was. Nou, dat is natuurlijk best een vernederend proces. Ik begrijp best wel waarom het... iedereen had ook al begrip dat het bestond, dat er visa's staan. Dat ging het niet om, maar dat was toch iets waar mensen zich...
Als je naar Amerika gaat, is
het
nog zo.
Ja, ja, maar goed, het helpt natuurlijk wel je te voelen... als iemand die misschien niet helemaal welkom is. Nee. Nou, dat, en dus je ziet dan op een gegeven moment wel... dat er een soort van herwaardering van het eigen. Eerst een blinde adorering van alles wat westers en buitenlands was... en dan een soort herwaardering van wat Russisch was. En... ja, trots kan misschien, maar wel een soort van... nou, weet je, we hebben misschien ook eigenlijk dat Westen niet zo nodig. Blijven wel.
Oké, okay, daarop voortbedoelende, er zijn nu protesten. Ja. Hoe taxeer je die? Moeten we die serieus nemen? Nou, je moet zeggen, je moet protesten altijd serieus nemen. Verkeerde vraag, maar representeert het echt iets... of is het daar te klein voor?
Nou, het is noodgedwongen klein natuurlijk, omdat... kijk, het staat voor een onvrede en een woede en een machteloosheid over die oorlog en over die mobilisatie, die natuurlijk heel breed is. Maar protesteren is zo ontzettend gevaarlijk in Rusland nu. De allermoedigsten zijn die dat doen. Dus het staat wel ergens voor. Het is alleen. Groot zal het zeer moeilijk kunnen worden, omdat ze natuurlijk Poetin er al zeker 10 jaar zijn ze bezig sinds de protesten van 2011-2012 om iedere vorm van collectieve organisatie van protest meteen de kop in te drukken. Ja. Dus ja. Groot zal het niet kunnen worden.
Poetin kent natuurlijk ook de Russische geschiedenis en die weet dat de Russische revolutie ook maar met een handjevol mensen is gestart. Dus je moet alles op dat punt meteen de kop indrukken.
Ja. Ja. Nee, dat is natuurlijk daar is bang voor.
Ja. Oké, okay, je boek heet Rusland, land dat anders wil zijn. Eerst even, het klinkt een beetje suffig, maar dan heb je de kans. Wat was de bedoeling van het boek? Zou je het nu herschrijven? Komt er een tweede druk?
Ja,
Omdat het is net voor de oorlog verschenen.
Ja, precies.
Of een vijf, ik weet niet, hoeveelste druk zit je?
Er is een tweede druk. Dus
dan komt er een derde druk?
Ja, dan misschien een derde druk.
Oké, okay, precies.
Hopelijk. Ja. Nee, de bedoeling van het boek was heel duidelijk om... een soort balans op te maken. Kijk, een grofweg 30 jaar na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie en van het moment waarop Rusland, wat ik al zei, probeerde een normaal land te worden. Dan kijk ik wat is daarvan terechtgekomen in die 30 jaar. En ik doe dat, en dat is... kijk, ik had daar ook een wetenschappelijk werk over kunnen schrijven, maar daar heb ik niet voor gekozen. Ik heb voor gekozen om juist... een op persoonlijke ervaringen gebaseerde
reportage.
Ja, reportage waar ik ook alweer dingen uit mijn wetenschappelijke werk in terugbreng. Maar ik heb dat gedaan omdat ik altijd ermee geworsteld heb... dat ik door het wonen en werken in Rusland... een soort van ervaringskennis heb opgebouwd over dat land... die voor mij ontzettend bepalend is voor het begrip van wat er in dat land gebeurt... maar die je heel moeilijk... wetenschappelijk, je kunt er geen voetnoot bij geven.
Nee.
En ik dacht, maar het verklaart wel heel veel over hoe je het land moet zien. En dat wilde ik met het publiek delen. Dus dat is mijn insteek
geweest. Okay, en in het voorwoord schrijf je dat je hebt overwogen om het te herschrijven.
Ja, je zat natuurlijk dat ik had opgestuurd en 2-3 weken later barstte
op. Maar je hebt het niet gedaan.
Nee, ik heb dat ook na overleg met mijn uitgever, heb ik dat heel bewust niet gedaan. Om 2 redenen eigenlijk. Ten eerste omdat je daarmee zeker zin aan geschiedvervalsing zou doen. Ik had het boek geschreven vanuit...
op dat juist, moment was de waarheid zoals je hem had opgeschreven.
Ja, precies. Ja. En als je dat dan achteraf weer gaat herschrijven... ja, dan dat vond ik eigenlijk niet juist voor een boek wat een verslag wil doen. Wat een ooggetuigenverslag wil doen.
Nee, geen revisionisme.
En ten tweede natuurlijk omdat je op dat moment absoluut niet kon overzien... hoe dit zich verder zou gaan ontwikkelen. Het was een donderslag bij heldere hemel. Hoe dit zich zou gaan ontwikkelen. En welke implicaties het zou kunnen hebben. Hoe moest ik het beeld herschrijven? Wat zou er kantelen? Wat bleek zou achteraf een doodlopende weg geweest zijn en wat niet?
Oké, laten we de vraag anders stellen. Inmiddels zijn we een stukje verder. Hè?
Ja.
Is nu je beeld gekanteld en zo ja, hoe? Of zeg je net zo, nee. Het zijn nog gewoon dezelfde Russen?
Mijn beeld is niet erg gekanteld. Ik zie de langere lopende lijnen die ik in mijn boek uitzet over ontwikkeling van verhouding tussen staat en burgers. Over de ontwikkeling van de economie en van het economisch potentieel van Rusland. En ook wel de houding ten opzichte van de buitenwereld. Ik zie dat niet enorm veranderd. Sommige dingen worden misschien duidelijker nu naar voren getrokken dan andere dingen. Maar waar ik wel. Waar ik zelf veel over naloop te denken de laatste tijd. En ik weet nog niet of ik kan nog niet helemaal overzien of ik het boek in die zin zou willen herschrijven of niet. Maar dat is wel wat Poetin en zijn regime drijft. Kijk, in mijn hoofdstuk wat ik daaraan wijd.
Ja, precies. Gaat het over de oude gloei die hersteld moet worden?
Ja, nou, ik heb eigenlijk altijd. Kom ik er toch weer op terug dat ik een beeld van dat regime heb. Wat. Eigenlijk gebaseerd is op. Ik zie eigenlijk alleen dat ze een heel soort van machtspolitiek voeren. Overwegingen van bezit, macht en invloed zijn volgens mij essentieel voor wat Poetin en zijn regime draait.
Groter dan wat wij steeds framen, zal ik maar zeggen, dat hij het Groot-Russische Rijk wil herstellen?
Ja, ik heb altijd.
Dat is een beetje onzin.
Dat weet ik dus niet. Ik heb het altijd gezien als een regime wat gedreven werd door overwegingen van macht, bezit en invloed.
Ja.
Als ik het zo bekeek, dan klopte. Dan viel het beeld altijd op zijn plaats. En wat verder aan ideologie en historie werd bijgesleept door Poetin af en toe, vaak ook met grote fouten en dingen erin, heb ik altijd gezien als totale window dressing. Dat weet ik nu niet meer zo zeker. Kijk, het een hoeft het ander natuurlijk ook niet uit te sluiten. Als je bedenkt als zo'n Poetin meer dan 20 jaar in de macht is. En dat is natuurlijk dat gaat je leven totaal beheersen. En je zou je ook best kunnen voorstellen dat je in zo'n rol op een gegeven moment. Ja, inderdaad een rare ideeën in je hoofd komen. Dat je een soort historische missie hebt. Dus misschien. Misschien hebben we dat, heb ik dat onderschat. Of onderschat, maar in de zin, misschien heb ik. Zijn er toch irrationelere. Historische missieachtige overwegingen centraler geweest in Poetins denken dan ik het altijd heb. Dan het beeld wat ik heb neergezet in het boek.
Ja, we gaan even naar de dag van vandaag. Er wordt nu gesproken over een 8e sanctiepakket. Door Europa, de Amerikanen en Europa. Op een enkel land na stoppen heel veel geld hierin en heel veel wapens. Doen we daar juist aan?
Ja, ik denk het wel. Dit moet gestopt. Ik bedoel dan. En het is natuurlijk een totaal. Deze oorlog is een totaal drama. En hij lijkt ook niet. Rusland lijkt ook niet van opgeven. Te weten. Dus ja, dat kunnen we eigenlijk niet anders doen dan daar zo hard mogelijk tegenop te. Omdat dat ook de enige taal is. En dat is een zeer duidelijk altijd mijn ervaring geweest. Met Russen kun je goed praten. Maar wel als je heel duidelijk aangeeft wat je grenzen zijn.
Ja,
zodra je het een soort van compromis wordt, dat wordt als zwakte gezien.
Oké, dus je moet ook niet praten over mogelijke vredesonderhandelingen. Of je moet ook niet een worst voorhouden. Of je moet. Henry Kissinger heeft gezegd, misschien moeten we naar die Noord-Koreaanse oplossing. Hè, dat Oost-Oekraïne dan maar gewoon formeel wordt losgekoppeld. Dat moeten we allemaal niet doen.
Nou, kijk, er is iets anders natuurlijk. Het is natuurlijk een verschil tussen een zo hard mogelijke lijn. En duidelijk zijn over wat je wel en niet acceptabel vindt.
We hadden pas al in de Hoekstra in deze uitzending. Die zei, daar gaat het land zelf over, daar gaan wij niet over. Dat moet Oekraïne bepalen.
Ja, nee, natuurlijk, dat is zonneklaar. Maar als je, oorlog is oorlog en oorlog is afschuwelijk. En als je, in die zin denk ik dat je nooit vredesonderhandelingen bij voorbaat uit moet sluiten. Want dat kan een enorme hoop mensenlevens kosten. Maar het moet wel, het moet wel acceptabel zijn voor de betrokken partijen.
Ja, ik heb die periode zelf ook meegemaakt van het einde van de Sovjet-Unie en het begin van Rusland. Dat is vele malen geweest. Je schrijft in je boek dat heel veel mensen uit de Sovjet-Unie weg wilden. Toen die veranderingen kwamen. Ik herinner me dat ook een beetje. Wat speelde daar? Wat was er aan de hand?
Nou ja, daar speelden natuurlijk veel dingen door elkaar. Daar speelde ten eerste dat het land. op alle mogelijke manieren aan de grond zat. Dus
nou ja, ze viel in handen aan. van een paar krachtige mensen met slimme gedachten. De oligarchen en de rest grepen overal naast. Dat was mijn indruk.
Ja, het was natuurlijk een armenhuis. Totale economische meltdown in de jaren 90. Heel veel mensen dachten, nou, alles maar weg hier. Wat ze nu weer denken, ja.
Nou, dan tenslotte die oorlog. We stellen de vraag aan onszelf en ook aan alle gasten die er iets van weten. Is die ooit voorbij en wat gebeurt er dan?
Ja, ooit zal die oorlog voorbij zijn.
Ja.
Ik zou het ook onverantwoord vinden om erover te speculeren hoe dat gaat verlopen. Daar kan ik echt niet zo heel veel zinnigs over zeggen.
Maar je behoort dus bij de mensen die zeggen dit gaat om een tijd duren.
Ik weet het niet. Ja, je ziet natuurlijk dat Rusland, dat Poetin van geen ophouden wil weten. Tegelijkertijd weet ik ook dat Rusland best wel zwak staat. Ik bedoel, niet militair gezien, dat kan ik niet zo goed beoordelen. Maar wat ik wel kan beoordelen is, Rusland was al een best zwakke economie voor deze oorlog. Rusland kan eigenlijk de huidige ook de verstoring van Rusland is ongelooflijk afhankelijk van de export van grondstoffen en de import van al het andere. Dat is op zich al een heel zwak ontwikkelingsmodel. Ja. Maar als die import en export ook nog in gevaar komt, precies, dan houdt het wel een beetje op. Dus hoe lang kan Rusland dit volhouden zonder totaal aan de bedelstaf te raken?
We gaan er vast de komende tijd nog eens met je over praten. Dank Gijs Kessler, senior onderzoeker bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en schrijver van het boek Rusland, land dat anders wil zijn. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld@bnr.nl. Tot volgende week.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.